De schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën, het 10e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Wij noemden nu Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 31.
Dewijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een versen en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den geest der smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem, die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.
Het woord van God, gemeente, dat we deze avond wensen te bedienen, vindt u in het tweede boek der Koningen en daarvan het tweede hoofdstuk, laatste gedeelte, 2 Koningen 2 en daarvan de versen 23 tot en met 25. Wij noemden nu 2 Koningen 2, de versen 23 tot en met 25. Dan lezen we van Elisa, en hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem. En zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom, en hij zag ze. En vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Als het goed is, gemeente, dan is elke bediening van het woord een verkondiging en van de zegen en van de vloek. Een preek waarin alleen maar over de vloek wordt gesproken, dat is geen rechte bediening van het woord. Een prediking waarin alleen maar over zegen wordt gesproken, is evenmin een rechte bediening van het woord. Wanneer Mozes aan het eind van zijn leven is gekomen en hij zich nog eenmaal richt tot het volk, waarover hij zo lang leidsman is geweest, dan spreekt hij onder aanroeping van de hemel en de aarde tot getuigen die ingrijpende woorden, zie, leven en dood, zegen en vloek, heb ik u voorgesteld. Als Jesaja de opdracht krijgt om de boodschap van God aan het volk te laten horen, dan moet hij niet alleen de rechtvaardige aanzeggen dat het hem wel zal gaan, maar ook de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. En dat was niet alleen zo in het Oude Testament, maar dat is in het Nieuwe Testament precies gelijk. Paulus die getuigt het van zijn prediking, dat het of een reuke des levens ten leven, of een reuke des doods ten doden is. Het is met name in het optreden van Elisa, de profeet Elisa, dat we deze beide zijden van het woord van God wel heel duidelijk terugvinden. In de laatste preek over Elisa hebben we gezien hoe de Heere door hem zijn woord van kracht deed zijn in het weer gezond maken van de verdorven bron van Jericho. Daar was het de vloek die door het woord des Heeren werd veranderd in een zegen. En nu in hetgeen dat vanavond onze aandacht vraagt, dan is het precies omgekeerd. Dan is het de zegen die door het woord des Heeren wordt veranderd in een vloek. Want datzelfde woord van God dat levend maakt, dat heeft ook een dodende kracht in zich. Dan namelijk wanneer dat woord niet in het geloof wordt aanvaard, maar in ongeloof wordt veracht en verworpen. We willen luisteren naar wat de Heere ons daarover te zeggen heeft, wanneer we vanavond tot u spreken over de dodende kracht van het woord des Heeren, zoals die openbaar werd in wat er gebeurde met de kinderen van Bethel. En we zien hoe deze dodende kracht van het woord des Heeren wordt opgeroepen door een gruwelijke zonde, plaatsvindt in de voltrekking van een ontzettend oordeel en ons moet dienen tot ernstige waarschuwing. Dus de dodende kracht van het woord des Heeren wordt opgeroepen door een gruwelijke zonde, vindt plaats in de voltrekking van een ontzettend oordeel en moet ons dienen tot een ernstige waarschuwing. Het is in één woord een huiveringwekkende geschiedenis, gemeente, en die vanavond onze aandacht vraagt. Het woord van God, onze tekst, leidt deze geschiedenis in met de mededeling dat Elisa vanuit Jericho, waar hij dat bronwater heeft gezond gemaakt, op weg is naar Bethel. En in het slot van onze tekst, dan blijkt dat uiteindelijk niet Bethel, maar dat Samaria het doel is van zijn reis. Daar in Samaria, en dat was de hoofdstad van het tienstammenrijk, daar zal Elisa gaan wonen. Daar vlakbij het hof van de koning die in Samaria zijn residentie heeft, midden onder het volk, in het centrum van Israëls volksbestaan. Daar zal Elisa gaan wonen. Dat voorrecht, dat was zijn voorganger Elia niet beschoren geweest. Vanwege de voortdurende dreiging door Ahab en door Izebel had hij overal rond moeten zwerven, zonder dat hij ergens zich blijvend kon vestigen. Maar wat voor Elia niet mogelijk was, dat blijkt wel mogelijk voor Elisa. Namelijk dat hij gaat wonen in Israël. En dat doet Elisa niet als privépersoon. Maar het is in hem en door hem de knecht des Heren, dat het woord des Heren zo wil verkeren in het midden van Israël. Elisa gaat eigenlijk in omgekeerde richting, precies dezelfde weg als die hij eerst met Elia is gegaan. Van de Jordaanvallei naar Jericho. En van Jericho is hij nu op weg naar Bethel. En straks dan zal hij van Bethel naar de Karmel gaan. En van de Karmel naar Samaria. In en door Elia is het het woord des Heren dat zich wil gaan vestigen in het centrum van Israël. En dat niet veroordelend, en dat niet verwoestend, maar om zegen te brengen waar de vloek is verdiend. Wat Elisa aan het begin van zijn tocht in Jericho heeft gedaan, legt daar duidelijk getuigenis van af. En zie, wanneer het woord des Heren zo zegenend, herscheppend en vernieuwend onderweg is, dan gebeurt wat er in onze tekst wordt gezegd. Terwijl Elisa het plaatsje Bethel nadert, dan komt een groep jongens achterop. Het is een stel opgeschoten knapen, waarschijnlijk zo in de leeftijd van 12 tot 15 jaar oud. Het zijn jongens afkomstig uit Bethel. En zodra ze Elisa zien, dan beginnen ze te schelden. Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Nu is uitschelden, dat is op zichzelf al een heel erg lelijk iets om dat te doen. Maar dat geldt hier wel in heel bijzondere mate. Het is niet zonder betekenis dat het woord van God letterlijk de scheldwoorden weergeeft die de jongens gebruiken. Kaalkop. En dat scheldwoord dat kan moeilijk betrekking gehad hebben op het feit dat Elisa kaalhoofdig zou zijn geweest. Want Elisa was in die tijd zo ongeveer 30 jaar oud. En dan is het niet voor te stellen dat hij toen al kaal zou zijn geweest. En meer dan een mogelijke bespotting van Elisa's kaalhoofdigheid, dan ligt er in dat scheldwoord toch nog veel meer besloten. Kaalhoofdigheid, dat was namelijk een typerend iets voor een melaatse. En u weet wat voor melaatsen God. Die mochten niet in de samenleving blijven. Buiten de stad, buiten het volk, buiten de omgang met anderen moesten ze blijven. En dat is het eigenlijk wat die scheldende jongens van Bethel ook ten aanzien van Elisa bedoelen. Want na dat scheldwoord kaalkop, dan zeggen ze, ga op. En heel opmerkelijk, en dat voor ga op in de grondtekst precies hetzelfde woord gebruikt wordt als in vers 11 gebruikt wordt voor de hemelvaart van Elia. Die bijzondere gebeurtenis zal in Bethel niet onbekend zijn gebleven. Vooral omdat die 50 mannen heel de omgeving hadden afgezocht, zal ook in Bethel van Elia's hemelvaart zijn gehoord. En wat die jongens, die scheldende jongens met hun kaalkop gaan op, dat ze telkens weer herhalen wat ze daarmee bedoelen, dat is dat Elisa in hun plaatsje helemaal niet welkom is. Dat ze hem daar kunnen missen als een melaatse. En dat hij maar, in plaats van naar hem toe te komen, dat hij maar op moet varen, zoals ook zijn voorganger Elia opgevaren is naar de hemel. Zo behandelen die jongens van Bethel het woord des Heren dat tot hen komt. Maar wat zijn dat dan voor jongens? Is dat de straatjeugd? Ja, het zijn de kinderen van het verbond. Het is de jeugd van Gods kerk in die tijd. Het zijn de jongens van Bethel. En naar de naam Bethel betekent, jongens van het huis van God. En wat een heilige en gewijde herinneringen waren aan Bethel niet verbonden. Daar had vader Abraham de Heere een altaar gebouwd. En op welke bijzondere wijze had God zich daar ook geopenbaard in het leven van die andere aartsvader, van Jacob. In dat treffende droomgezicht, waarbij boven hem de hemel was opengegaan en de engelen Gods opklommen en neerdaalden langs de ladder die de hemel naar de aarde, die God met Jacob verbond. De plaats waar ook de ark een tijd lang had vertoefd, waar de godvrezende Samuel zijn rechtszittingen had gehad, waar ook een profetenschool gevonden werd. Bethel, het is de plaats die wel heel bijzonder is geheiligd door het woord des Heren. Maar het is ook de plaats die koning Jerobeam na de scheuring van het rijk had uitgekozen als de plaats voor zijn kalverendienst. Voor zijn eigenwillige godsdienst. Het was ook de plaats waar het woord van God in verval, in diskrediet was geraakt. Elisa naar dat Bethel komt, zie hoe men daar nu op reageert. En in dat licht gezien, dan is het schelden wat die jongens van Bethel doen, dat is niet maar een qua jongensstreek zonder meer. Maar het is het honen, het bespotten van het heilige, van het woord des Heren, van de Heren zelf. Hoe zouden die jongens daartoe gekomen zijn? Zouden ze niet van hun ouders hebben geleerd en hebben overgenomen? Natuurlijk, het is allereerst vanuit hun boos en natuurlijk bestaan dat zij dit doen. Maar is het ook niet de droeve afval van God in een eigenwillige en totaal verbasterde godsdienst waar die ouders van die kinderen in Bethel zouden eigenlijk zeggen tegen beter weten in zich aan schulden gemaakt hebben. Waar hier bij hun kinderen de droeve gevolgen zich van openbaren. En waar is de haat en de vijandschap tegen het zuivere woord van God? Waar is deze vaak het veld? Is het niet daar waar men vroeger wel enigermate bij het woord van God is opgevoed en is opgegroeid, maar waarbij men om allerlei redenen zich daarvan heeft afgekeerd. Eigenwillige godsdienst, het dienen van God op een halfslachtige manier, op onze manier, dat leidt zo heel gemakkelijk tot afgodendienst. En afgodendienst, dat leidt zo gemakkelijk tot een versmaden en een verachten van het woord des Heren en van alles wat met de dienst van de Heren in verband staat. Wat komt hier direct al een geweldige waarschuwing. Niet alleen tot de jeugd van de gemeente, maar ook tot ons als ouder. Dat er in onze tijd zoveel afvallige jongelui zijn die de band met de kerk verbreken. Kan natuurlijk zijn in allerlei omstandigheden van deze tijd. Maar is het niet met name omdat er zoveel afvallige ouders zijn? En ouders, hoe staat het met ons dienen van de Heren? Dienen wij de Heren niet maar op een halfslachtige manier, op onze manier, naar het ons uitkomt? Maar zoals de Heren dat van ons vraagt. Zien wij erop toe, ouders, hoe in onze gezinnen, niet alleen over de Heren, maar ook over zijn kerk en over de ambtsdragers, over het gemeentelijk leven en alles wat daarmee in verband staat, hoe erover wordt gedacht en hoe erover wordt gesproken. Leren wij onze kinderen eerbied en ontzag voor de heilige dingen? Trachten wij het zelf? School of catechisatie, dan is aan de kinderen dikwijls heel goed te merken welke opvoeding ze thuis krijgen. En ik weet wel, er zijn uitzonderingen. Er zijn godvrezende ouders die ondanks hun getrouwe opvoeding met droefheid en met smart moeten zien hoe hun kinderen toch de verkeerde kant uitgaan. Maar al te vaak, dan begint de afval van de kinderen in de afval van de ouders. In de gezinnen, dan begint het vaak met kritiek. Met kritiek op de ambtsdragers en kritiek op de gemeente en kritiek op ambtsdragers en gemeente, dat leidt zo vaak tot het honen van ambtsdragers en van gemeente, dat leidt tot het breuk met de Heren en met zijn dienst. Schelden van ambtsdragers, van trouwe ambtsdragers, dat is een schelden van de Heren zelf. En dat is het waar de jongens van Bethel zich aan schuldig maken. Het zijn de afvallige kinderen van het verbond. Het zijn de kinderen van de afvallige ouders van het verbond. Het is de jeugd van het afvallige bondsvolk. Dat hier met smaad en met hoon zich keert tegen de terugkeer van het zegenende woord des Heeren. En dat is het wat dat woord des Heeren, dat zijn zegenende kracht heeft betoond in het weer gezond maken van de bron van Jericho. Wat de dodende kracht van dat woord des Heeren wakker roept. En dat blijkt in de voltrekking van een vreselijk gericht. We lezen van Elisa dat hij op een gegeven moment stilstaat op de weg. En dat hij zich omkeert naar die scheldende jongens achter hem aan, dat hij hen aanziet. En dat hij in de naam des Heeren hen vervloekt. Hij vervloekt ze. En dan moeten we dat woord vervloeken wat hier gebruikt wordt, dat moeten we wel goed verstaan wat dat inhoudt. Want dat is niet dat hij dat op een grove, ruwe manier doet. Het is niet dat hij op een felle wijze tegen die jongens uitpakt. In die zin dat hij hen verwenst zou hebben. Hij beantwoordt hun scheldwoorden niet met allerlei tegenscheldwoorden, zoals wij mensen daartoe geneigd zijn. Maar hij vervloekt hen in de naam des Heeren. Dat wil zeggen tegenover de hoon en de smaad die hem wordt aangedaan, verdedigt Elisa niet zichzelf. Maar hij doet een beroep op de Heeren, opdat die zal oordelen en zal richten. Had Elisa dat wel mogen doen? Ging Elisa hier eigenlijk niet veel te ver? Had hij niet veel tactischer en niet veel liefdevoller moeten optreden? Zou het niet beter geweest zijn als hij die jongens had aangesproken en had gezegd: jongens, moet dat nou zo? Weten jullie wel wat je bezig bent om te doen? En is het eigenlijk niet dat Gods knechten, dat die zich dan ook moeten laten smaden? Zoals koning David dat deed toen hij zich door Simei liet vloeken. Het mag allemaal waar zijn, gemeente. Maar het staat hier dat Elisa hen vloekt in de naam des Heeren. Elisa doet dat niet omdat hij zich persoonlijk in zijn eigen ik zich gekrenkt voelt. Omdat hij in zijn eigen eer, in zijn eigen waardigheid zich voelt aangetast. Als Elisa hen daarom gevloekt had, dan zou het een onheilig vloeken zijn geweest. Maar er is hier veel meer aan de hand. Zo even hebben we reeds gezegd dat in Elisa's opgaan, dat het woord des Heeren zelf daarin opgaat. Zegenend om weer het centrum van het volk te mogen bereiken. En als deze boze aanval op het woord des Heeren niet bestraft wordt, dan zal van een verdere doorgang van dat woord des Heeren geen sprake zijn. Dan is de profetische kracht van dat woord bij voorbaat gebroken. Wat hier plaatsvindt, dat is eigenlijk een aanval rechtstreeks van de duivel. Die probeert om dat woord dat komt in Israël, om dat krachteloos te maken. En dat verstaat Elisa. En daarover roept hij de naam des Heeren aan. En het uitspreken van de vloek wordt gevolgd door de voltrekking van de vloek. Want nauwelijks heeft Elisa gesproken of dat verbijsterende gebeurt. De Bijbel die zegt het maar heel kort en heel sober. Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. De jongens zullen eerst het wel op een lopen hebben gezet. Maar er is geen ontkomen, ontlopen aan het rechtvaardig oordeel des Heeren. Want het is Gods hand die hier ingrijpt. Niet Elisa heeft die jongens voor de beren geworpen. Elisa wist waarschijnlijk er helemaal niet vanaf dat er in dat bos dat er daar beren zaten. En zo hij het geweten had, wat had hij over die beren te zeggen? Wat zal Elisa zelf ontsteld zijn geweest? toen hij dat voor zijn ogen zag gebeuren. Het is God die deze dieren doet komen en dat vreselijke doet plaatsvinden. Ja, maar zegt u, ja, maar is dat dan een God van liefde die dat kan doen en die dat kan toelaten? Dat er straks 42 jonge lichamen op de weg liggen, dood, ontzield, verscheurd, uiteengerukt door die wilde dieren. Had God dan in plaats van deze kinderen niet veel eer de ouders van deze kinderen moeten straffen? Het is juist ten aanzien van het tweede gebod, en waar gehandeld wordt over de eigenwillige godsdienst, dat de Heere met zoveel nadruk zegt: ik, de Heere, ben een ijverig God. Dat betekent eigenlijk een jaloers God op mijn eer, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En dat woord des Heren wordt hier op een aangrijpende wijze vervuld. En toch, hoezeer het ons mag aangrijpen, gemeente, en het kan ons niet genoeg aangrijpen, toch mogen wij God niet verdenken en niet beschuldigen, ook hier niet, van hardheid en van onrechtvaardigheid. God straft hier de zonde aan die 42 kinderen van Bethel, aan die scheldende kinderen. Maar diezelfde God heeft nog veel meer de zonde gestraft aan zijn eigen kind, Jezus Christus. Elisa was maar de drager van het woord des Heer. Maar Jezus Christus, hij is het woord des Heer. Het eeuwige woord dat vlees is geworden, dat onder ons is komen wonen, opdat wij zijn heerlijkheid zouden aanschouwen, een heerlijkheid van hem, de enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. En wat is er met hem, die nog veel meer dan Elisa te Jericho gekomen is in deze wereld, om de vloek in een zegen te veranderen? Wat is er met hem gebeurd? Van alle kanten heeft men hem bespot en behoond. Men heeft hem gelasterd als profeet, als priester, als koning. Gelasterd, aangetast in het werk waartoe hij van zijn vader in deze wereld gezonden was. En nog veel meer dan voor een kaalkop werd hij uitgescholden. Voor een vraat en voor een wijnzuiger. Voor Beelzebub, die nog erger dan een Melaatse de duivelen uitwerpt, omdat hij de overste van de duivelen is. En waar de jongens van Bethel met hun kaalkop gaan op bedoelden: verdwijn uit onze omgeving, kom niet in onze stad. Daar hebben zij die in zijn huis bij de schriften beefden, zijn eigen volksgenoten voor wie hij in de wereld kwam. Ze hebben hem als een gevloekte en een onreine, hebben ze hem buiten de deur gezet. Om hem te doen sterven, buiten de samenleving. Aan het kruis van Golgotha. En waarom? Waarom kwam de vloek van God toen wel over die 42 scheldende kinderen van Bethel? En waarom kwam de vloek van God nu niet, althans niet direct, over die bende die Jezus gevangen nam? Waarom kwam de vloek van God niet over het Sanhedrin, dat de Heer Jezus op zo'n bedrieglijke wijze ter dood veroordeelde? Waarom kwam de vloek van God niet over die soldaten, die op zo'n wrede manier dat doodsvonnis ten uitvoer bracht? Waarom kwam de vloek van God niet over al die menigte op Golgotha, die het dorsten te bestaan, in het sterven nog, met de ergste hoon en de smaad, hem te overladen?
was Elisa dan zoveel meer dan de Heer Jezus. Heer Jezus is de eigen Zoon van God, het woord des Heeren. Dat zichzelf borgstellend voor zondaren, zo zijn borgwerk heeft volbracht. En die daarbij door zijn vader tot een scheldend kind van Bethel gerekend was. Want wat er met die 42 kinderen van Bethel is gebeurd, gemeente, dat is de openbaring van het oordeel des Heren, dat niet alleen die kinderen, maar dat wij allemaal, vanwege onze zonden met onze kinderen, naar Gods heiligheid en naar Gods rechtvaardigheid ons hebben waardig gemaakt. En dat oordeel heeft God doen komen over zijn eigen Zoon. En meer dan door twee beren uit het water, werd hij verscheurd en uiteengerukt door het gericht van Gods toorn tegen de zonde. En hoor, wanneer de soldaten de scherpe spijkers door zijn handen en door zijn voeten slaan, en die menigte hem hoont en spot zo erg als het maar kan, dan vloekt hij niet. Maar hij bidt: Vader, vergeef het hun. Vader, reken het hun niet toe. Vader, laat uw oordeel en uw toorn over hen niet komen. Stel uw oordeel en uw gericht over hen uit. Het is dankzij dat borgwerk van de Heer Jezus Christus dat God zijn woord niet terugneemt. Maar dat God met de zegen van dat woord doorgaat in een wereld waarin niet alleen die 42 kinderen van Bethel, maar waarin wij allen met onze kinderen het oordeel van God ons hebben waardig gemaakt. En het is in dat borgwerk van de Heer Jezus Christus dat God met de genade van zijn woord wil inkomen in het centrum van ons hart en in het centrum van ons leven. En dan is het wel nodig, gemeente, dat wij met onze kinderen leren buigen onder dat welverdiende oordeel des Heeren. De Heilige Geest die brengt dat toe. En als de Heilige Geest dat doet, als we verslagen worden in het hart, in het kennen van onze zonde, en wanneer we gebroken in datgene wat we zijn en wat wij doen, wanneer we zoals die mensen op de Pinksterdag het gingen vragen: wat moeten we doen om zalig te worden? Dan is het dat borgwerk van de Heer Jezus Christus, dat als de enige weg der zaligheid ons verkondigd wordt. Maar wat is het dan ook erg, als we dat evangelie maden en verachten als kerkmensen en als jeugd van Gods gemeente, dan kunnen wij een zonde doen die de wereld niet kan doen. Want de wereld die weet in zekere zin niet wat het evangelie inhoudt. Wij weten dat wel. En als we dat evangelie verwerpen, wat God tot ons behoud in Jezus Christus ons laat verkondigen, dan spreekt het woord van God over een vloek en over een oordeel dat nog veel en veel aangrijpender is dan wat over die 42 kinderen van Bethel is gegaan. Een oordeel dat niet alleen spreekt van tijdelijke en van lichamelijke, maar van eeuwige ondergang. De Hebreeënbrief heeft het ons vanavond gezegd: zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een verschrikkelijke verwachting des oordeels en een hitte des vuurs, dat de vijanden van het evangelie zal verteren. En dan vervolgt de schrijver van de Hebreeënbrief: zo iemand de wet van Mozes ongehoorzaam was geweest, te niet gedaan had, die stierf zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Wat daar met die kinderen van Bethel gebeurt, dat is daarvan een aangrijpend getuigenis. Maar hoeveel zwaarder straf, zegt de Hebreeënbrief, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon vertreden heeft, en die het bloed des testaments waardoor hij geheiligd was, die het water van de dood aan zijn voorhoofd heeft ontvangen, en zo met het bloed van de Heer Jezus Christus in aanraking is gebracht, die dat bloed onrein acht, en die de geest, die in het sacrament van de doop hem toegezegd wordt, die geest smaadheid aandoet, door zich niet te richten naar de wegen van die geest. Hoeveel zwaarder straf zal zulk een waardig geacht worden, want wij kennen toch hem die het gezegd heeft. Mijn is de wraak, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En wederom de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Het staat in het Nieuwe Testament. Wat er gebeurde met die kinderen in Bethel, dat is niet alleen een oud-testamentische aangelegenheid. Alsof Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid toen zoveel scherper zou zijn dan nu het geval is. Zeker het is waar, door het heilswerk van de Heer Jezus mogen wij de liefde en de genade van God nu veel meer kennen dan in het Oude Testament. Maar zo wij die liefde en die genade van God verachten en verwerpen, dan is Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid des te ingrijpender voor ons. En zo moeten wij vanavond die geschiedenis van de kinderen van Bethel verstaan. De Heere doet ons met onze kinderen ook in Bethel, in zijn huis leven. Onder zijn genade openbaring. Onder de genade openbaring van de drie enige God. Onder zijn naam, in de doop aan onze naam verbonden. Jongelui, jeugd van de gemeente, besef het geweldige voorrecht God je daarin geeft. Maar bedenk ook de grote verantwoordelijkheid die daardoor op je rust. Begeef je nooit nodeloos in de kring van hen die roekeloos met God en met godsdienst spotten. Je kunt er soms niet omheen dat je wel in zo'n omgeving moet verkeren, bijvoorbeeld door je werk of wat dan ook. Maar zoek die omgeving nooit en sluit nooit vriendschap met degene die zich daaraan schuldig maakt. Maar verbreek die vriendschap. En houd er ook geen eigenwillige godsdienst op na. In die zin dat je zelf wel zult bepalen hoe jij de Heere zult dienen. En dat je zelf wel bepaalt hoe ver je kunt gaan en op welke manier je het kunt doen. Maar laat het woord des Heeren door de kracht van de Heilige Geest, laat het doordringen in het centrum van je leven. Laat het doordringen in je hart. Opdat je dat alles, waartoe ons natuurlijk bestaan zo geneigd is, opdat je dat als zonde voor de Heere gaat beleiden. En in het erkennen van wat je daardoor verdiend hebt, dat je de Heere Jezus nodig krijgt. In het borgwerk, dat onbegrepen borgwerk, dat liefdewerk, dat hij voor zondaren heeft willen volbrengen. Om dan ook door hem in de vreze tot zijn naam te mogen leven. Dan spotten we niet met heilige dingen. Dan verachten we, dan verwerpen we het evangelie niet. Dan vloeken we niet, maar dan is het ons gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ouders, nogmaals, laten ook wij onze grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze kinderen toch betrachten. Wat is het erg, wat zal het erg zijn, als onze kinderen ons in het gericht bij God moeten aanklagen. Dat zij het spotten en het verachten van het evangelie, wanneer ze dat van ons geleerd hebben. Wanneer ze dat in ons gezien hebben. En van ons hebben overgenomen. Wat ontzettend.
Want dat is vlakke tegenovergesteld van wat we de Heere bij de doop van onze kinderen hebben beloofd. Laat uw opvoeding, ouders, laat het staan in het teken van datgene wat u onder ede voor Gods aangezicht voor uw rekening hebt genomen. En vraag de Heere om zijn wijsheid en om zijn kracht om in een tijd waarin de eigenwillige godsdienst hand over hand toeneemt, om niet eigenwillig te zijn, ook niet in de opvoeding van uw kinderen, maar om daarin getrouwd te zijn. De afval van de levende God en van het evangelie, wat God ons gegeven heeft, het neemt in onze tijd al brutere vormen aan. Onder een roep om vrijheid, dan acht men vandaag de meest goddeloze dingen geoorloofd, waarbij de waarheden en de normen van het evangelie al meer bespottelijk worden gemaakt. De antichristelijke machten, die leven uit hetzelfde beginsel als die jongens van Bethel, dat bij hen openbaar werd in het tegenstaan van het woord der Heere. Die rukken vandaag al meer aan. En daarop ziende, dan moeten we zeggen, wat heeft God een geduld? Wat is God groot van langmoedigheid? Wat verdraagt God ontzaglijk veel. Naar zijn woord laat de Heer het niet ongestraft. De Heer zal het met zijn oordelen en met zijn gerichten bezoeken. Maar dwars door zijn oordelen heen, dan gaat de Heer toch vol met de gang van zijn woord. Die scheldende kinderen van Bethel, ze hebben het opgaan van het woord des Heeren naar het centrum van Israël niet kunnen tegenhouden. En dat kunnen ook alle antichristelijke machten bij elkaar niet. Want God houdt de weg open. Voor zijn woord. Voor de komst van zijn koninkrijk. Tot op de dag van Jezus Christus. Wanneer dan alle goddeloosheid zal zijn weggedaan. En zij die door de dodende kracht van het woord zich hebben laten doden in hun zondedienst. En die dan ook door dat woord zijn leven gemaakt. Om dan ook eeuwig met Christus in zijn overwinning te delen.